Onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Van die God die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, zingen we met elkaar tot voortzetting van deze dienst uit Psalm 60 en daarvan het eerste vers. Psalm 60 vers 1, O God, hoe hebben wij getreurd door u verstoten en gescheurd. Gij zijt op ons vergramd geweest. Keer weer tot ons, wij zijn bevreesd. Gij hebt, o Heer, het ganse land geschud, gespleten door uw hand. Het wankelt, het gevoelt uw slagen. Ai, red, genees het van zijn plagen. We noemden u Psalm 60, het eerste vers. De schriftlezing deze morgen zal zijn uit Daniël 10, de eerste 14 versen. We noemden u Daniël 10 als onze schriftlezing, maar stellen ons vooraf onder de tucht en belofte van Gods heilige wet. En aansluiting daarop zingen wij Psalm 119, het tweede vers. Die wars van het kwaad niet in de zonde leeft, maar zijn gang bestiert naar 's Heren wetten. Gij grote God die ons bevelen geeft, gij eist dat we op uw woord gestadig letten. En wat er verder volgt, we noemen nu Psalm 119, het tweede vers, na de wet. God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen,
aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naast zijn huis. Gij zult niet begeren uw naast zijn vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Daniël 10, de eerste 14 versen. In het derde jaar van Kores, de koning van Perzië, werd aan Daniël, wiens naam genoemd werd Beltsazar, een zaak geopenbaard. En die zaak is waarheid, doch in een gezette grote tijd. En hij verstond die zaak, en hij had verstand van het gezicht. In die dagen was ik, Daniël, treurende, 3 weken der dagen. Begeerlijke spijzen at ik niet, en vlees noch wijn kwam in mijn mond. Ook zalfde ik mij gans niet, totdat die 3 weken der dagen vervuld waren. En op de 24e der eerste maand, zo was ik aan de oever der grote rivier, welke is de Dekel. En ik hief mijn ogen op en zag, en zie, er was een man met linnen bekleed, en zijn lendenen waren omgord met fijn goud van Ufas. En zijn lichaam was gelijk turquoise, en zijn aangezicht gelijk de gedaante van de bliksem. En zijn ogen gelijk vurige fakkels. en zijn armen en zijn voeten gelijk de verven van gepolijst koper. En de stem zijner woorden was gelijk de stem eener menigte. En ik, Daniël, alleen zag dat gezicht, maar de mannen die met mij waren, zagen dat gezicht niet. Doch een grote verschrikking viel op hen, en zij vloden om zich te versteken. Ik dan werd alleen overgelaten en zag dit grote gezicht, en er bleef in mij geen kracht over, en mijn sierlijkheid werd aan mij veranderd in een verderving, zodat ik geen kracht behield. En ik hoorde de stem van zijn woorden, en toen ik de stem van zijn woorden hoorde, zo viel ik in een diepe slaap op mijn aangezicht, met mijn aangezicht ter aarde. En zie, een hand roerde mij aan, en maakte dat ik mij bewoog op mijn knieën, en de palmen mijner handen. En hij zeide tot mij, Daniël, gij zeer gewenste man, merk op de woorden die ik tot u spreken zal, en sta op uw standplaats, want ik ben als nu tot u gezonden. En toen hij dat woord tot mij sprak, stond ik bevende. Toen zeide hij tot mij, vrees niet, Daniël, want van de eerste dag aan dat gij uw hart begaf om te verstaan en om uzelf te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord. En om uw woorden wil, ben ik gekomen. Doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij 21 dagen en zie, Michael, een van de eerste vorsten kwam om mij te helpen. En ik werd al daar gelaten bij de koningen van Perzië. Nu ben ik gekomen om u te doen verstaan hetgeen dat uw volk bejegenen zal in het vervolg der dagen. Want het gezicht is nog voor vele dagen. Tot zover de schriftlezing.
We zingen met elkaar op Psalm 77, vers 3 en vers 6. Psalm 77, vers 3 en vers 6. En onder wel wordt er gecollecteerd. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 77, vers 3. Slaap weerhield gij van mijn ogen. Ik was verslagen, neergebogen en verstomd door al het verdriet. En het zesde vers zou God zijn gena vergeten, nooit meer van ontferming weten. Heeft hij zijn barmhartigheid door zijn gramschap afgesneden? We noemden u Psalm 77, vers 3 en vers 6. gemeente, jongens en meisjes, in onze overdenking van de profetieën van Daniël vraagt nu onze aandacht hetgeen wij lezen in hoofdstuk 10, vers 1 tot en met 14. In bijzonder als kerntekst luisteren we naar vers 12. Daniël 10, vers 12. Toen zei hij tot mij: vrees niet, Daniël, want van de eerste dag aan dat gij uw hart begaaft om te verstaan en om uzelf te verootmoedigen, voor het aangezicht van uw God zijn uw woorden gehoord, en om uw woorden wil ben ik gekomen. Deze woorden kunnen we samenvatten met een treurende vertroost. We letten achtereenvolgens op drie gedachten: de oorzaak van zijn treuren, ten tweede de beproeving van zijn smeken, en ten derde de inhoud van zijn troost. We noemden u de oorzaak van zijn treuren, de beproeving van zijn smeken en de inhoud van zijn troost. De oorzaak van Daniëls treuren. We zijn in de geschiedenis weer enkele jaren verder dan in het negende hoofdstuk. Daniël kreeg nu zijn vierde visioen. In hoofdstuk 7 zag hij vier dieren opkomen uit een woelige zee. Dat was zijn eerste visioen. In hoofdstuk 8 zag hij een ram en een geitenbok met elkaar vechten. Het rijk van de Persen en het rijk van de Grieken, het tweede visioen. In hoofdstuk 9 deed hij een ootmoedig smeekgebed voor de verwoeste tempel in Jeruzalem en kreeg hij Gods antwoord op zijn gebed door de dienst van de engel Gabriël. Toen werd hem in het derde visioen geopenbaard dat het nog 70 weken, dat wil zeggen 70 jaarweken, zou duren voor Messias, de vorst, zou komen. En nu beleeft hij dan zijn vierde visioen. Inmiddels is Daniël weer enkele jaren ouder. Hij is een man van ongeveer 85 jaar. We lezen immers in het derde jaar van Kores, de koning van Perzië. Koning Kores heeft in de Bijbel een goede naam. De Heere noemt hem zelfs mijn gezalfde. Nu moet u niet denken dat Kores een godvrezend man was. Maar dat de Heere hem mijn gezalfde noemt, komt omdat die grote Perzische koning Gods raad heeft uitgevoerd. Toen hij aan het bewind kwam, was een van de eerste dingen die hij deed de Joden officieel verlof geven om weer terug te keren uit hun ballingschap naar het land dat hun lief was, om stad en tempel te herbouwen. Daarom heeft Kores in de Bijbel een goede naam. Maar we moeten niet vergeten dat Kores als persoon een bloeddorstig monster was. Bij Daniël 7 staat in onze vertaling een heel opmerkelijke kanttekening waarin iets verteld wordt over het levenseinde van koning Kores. Een koningin heeft hem overwonnen. Een bruut van een mens, op brute wijze aan zijn eind gekomen, maar in het vervullen van zijn ambt toch Gods gezalfde. Gods instrument. Hij is immers in zijn derde regeringsjaar. Het rijk van Babel is overwonnen. Daniël heeft het onder zien gaan. Het was een aangrijpende nacht toen dat schrift op de wand was geschreven en Belsazar, de Chaldeeën koning, dronken stierf nadat hij zich vergrepen had aan de gouden vaten van het huis des Heren. Een nieuw rijk heeft Daniël zien aanbreken, het rijk van de Persen. Inmiddels was Daniël weer uit de vergetelheid waarin hij lange jaren had geleefd tevoorschijn gekomen. Hij bekleedt nu weer een hoog ambt in het machtige Persische wereldrijk. Nog altijd is hij aan het hof van de koning. Dat verbaast ons. We hadden toch verwacht, toen koning Kores toestemming gaf om terug te keren, dat Daniël de eerste zou zijn geweest, zo oud als hij was, om te zeggen: ik ga mee. Als er toch één was die had gehunkerd naar de stad en de tempel. Weet u nog dat hij zijn open vensters in Babel tegen Jeruzalem aan had? Wanneer koning Kores verlof geeft om terug te keren, is Daniël ongeveer 67 jaar als balling in Babel en heeft al die jaren heimwee gehad. Indien ik u vergeet, o Jeruzalem, zo vergeet mijn rechterhand zichzelf. Heimwee, daar moet je niet mee spotten, dat is iets heel ergs. Zoveel jaren heimwee en nu mogen ze terug. Er zijn 50.000 mensen naar Jeruzalem teruggegaan, maar Daniël gaat niet mee. Waarom blijft hij dan tot aan het eind van zijn leven aan het hof van Babel? Er is op die vraag maar één antwoord, omdat de Heere het zo wilde. Ons troostboek zegt bij de verklaring van de derde bede, geeft dat wij en alle mensen onze eigen wil verzaken en uw wil die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzaam zijn. Daniël kende de catechismus natuurlijk niet, maar hij kende wel de zaak die hier onder woorden wordt gebracht. De Heere vond het niet goed dat hij ging en daarom moest hij blijven. Bijna 90 jaar oud en dan nog je vlees te moeten kruisigen, dat is wat. De Heere had nog werk voor Daniël in Babel. We lezen ook geen woord van protest. We hebben allen wel eens de gedachte, was ik maar dit? Of mocht ik daar zijn? Of mocht ik maar zo worden? Maar we moeten Gods raad dienen op de plaats waar Hij ons hebben wil. We lezen in het eerste vers van ons hoofdstuk aan Daniël, werd een zaak geopenbaard. En die zaak is de waarheid toch in een gezette grote tijd. Hij bedoelt daarmee, als u dit hoofdstuk leest, moet u niet denken dat dit een zaak is die zomaar in een paar jaar gebeuren zal. Dit visioen betreft een gezette, een vastgestelde grote tijd. Ten diepste betreft het visioen de gehele tijd dat de wereld nog heeft te bestaan, tot aan de jongste dag toe. Daniël bedoelt dus te zeggen, dit visioen heeft betekenis voor de hele wereldtijd, zolang de aarde nog zal staan. En hij verstond die zaak, zo lezen we. Dat is wonderlijk. De voorgaande visioenen begreep de oude Daniël niet helemaal. Toch had Daniël steeds onderwijs nodig. Maar van dit visioen lezen we dat hij de zaak verstond. Het was hem duidelijk wat de Heere bedoelde. En hij had verstand van het gezicht. In die dagen was ik, Daniël, treurende 3 weken der dagen, vervolgt vers 2. Dat is een wonderlijke uitdrukking. Zo zeggen we het eigenlijk nooit. Wij zeggen het duurt nog 3 weken. We zeggen niet dat het 3 weken der dagen duurt. Ja, in elke week zijn nu eenmaal 7 dagen. Maar als er zo staat dat hij treurende was 3 weken der dagen, wat betekent dat dan? Wel dat elke dag er 1 was. En dat hij elke dag van die 3 weken, dus al die 21 dagen en misschien ook wel nachten, treurende was. Het ging dus niet over. Het was elke dag en elke nacht slaap, weerhield gij van mijn ogen. Ik was verslagen, nedergebogen en verstomd door al het verdriet, wars van mensen, sprak ik niet. Begeerlijke spijzen at ik niet. En vlees nog wijn kwam in mijn mond. Ook zalfde ik mijn gans niet. Dat is wat in het oosten hoor. Totdat die 3 weken der dagen vervuld waren. Het was in de eerste maand, de maand Abib of Nisan, in onze woorden uitgedrukt, maart, april. Straks blijkt dat die periode van treuren en vasten afloopt op de 24e van de eerste maand. Dus Daniël heeft van de 3e tot de 24e van de maand geen begeerlijke spijzen gegeten. Ook geen vlees. Als u een beetje thuis bent in de Bijbel, dan weet u wel wat dat betekent. Want in die eerste maand was het Pascha. Op de 14e dag van de eerste maand tot de 21e was het feest van de ongezuurde broden. Dat heeft hij dus allemaal overgeslagen. Dat is heel ingrijpend voor een Israëliet. Ook het Pascha heeft hij niet gebruikt. Wij zouden zeggen, hij heeft ook het avondmaal aan zich voorbij laten gaan. Zo diep was zijn smart. Maar wat was dat toch de bedoeling van dit gebed? Van dit vasten en wenen? Waar ging het om in dat treuren 3 weken der dagen? Wel, Daniël zegt het zelf in vers 12. Nee, de Heere zegt het. Vrees niet, Daniël, want van de eerste dag aan dat gij uw hart begaaft om te verstaan en om uzelf te verootmoedigen, Twee redenen had de profeet dus voor zijn gebed. Hij wilde verstaan en hij wilde zich verootmoedigen. Hij wilde verstaan. Wat wilde hij dan verstaan? Dat zegt hij er niet bij. Dat moet voor de lezer duidelijk zijn. Misschien is het voor u niet meer duidelijk, maar het was voor Daniël wel duidelijk. Hij wilde verstaan. Om dat te begrijpen moeten we iets meer weten van de omstandigheden in het derde jaar van koning Kores. De Persische koning had de Joodse ballingen toestemming gegeven om terug te keren naar het land der belofte. Toen zijn ze gegaan, allemaal. Was dat maar waar? Slechts 50.000 mensen zijn gegaan. U zult zeggen, dat is toch een heel getal? Nee, dat is geen groot getal. Er waren immers vele honderdduizenden Joden in de verstrooiing. En er gaan er 50.000 terug. Dat is dus maar een handjevol. Onder Jozua en onder Zerubabel, de hoge priester en de vorst, zijn ze teruggekeerd. U kunt daarvan lezen in het Bijbelboek Ezra. Verreweg de meesten blijven achter. Waarom bleven zij achter? Ach, ze hadden immers inmiddels in Babel natuurlijk hun werk gekregen. En ja, je laat je zaak toch niet zomaar in de steek. De zonen van de ballingen hadden daar vrienden gekregen. Ze waren met Babylonische meisjes getrouwd of ze hadden verkering. De ankers hadden zich gehecht in de bodem van Babel. De pinnen waren zo vast in de wereld geslagen. In het Bijbelboek Esther kunt u lezen wat ervan terechtgekomen is. Hoe de Joden die achtergebleven zijn later vele jaren naar Daniël in doodsgevaar gekomen zijn door de listen van Haman. Dat was heel erg, maar ze waren er wel voor een deel zelf verantwoordelijk voor. De ballingen die terugkeerden zijn onmiddellijk begonnen met de herbouw van de tempel. En het duurde niet lang of het fundament lag er. Er was een plechtigheid. Het brandaltaar werd gebouwd. Dat is een vreemde plechtigheid geworden. Er waren daar mensen die weenden. Er waren mensen die juichten en lachten. U weet het wel. Jonge mensen lachten. Zo blij waren ze dat de tempel weer herbouwd werd. De oude mensen weenden. Want zij konden zich de heerlijkheid van de tempel van Salomo nog herinneren. Het wordt nooit meer zoals vroeger. Zo zeiden de oude mensen. En toen kwamen de vijanden. De wederpartijders van Juda en Benjamin. Zoals de Bijbel hen noemt. Ze zeiden dat ze wel mee wilden bouwen met de Joden. Vele handen maken licht werk. Gelukkig hebben de Joden het gevaar daarvan begrepen. Want als de wereld de kerk een handje gaat helpen, dan gaat het helemaal verkeerd. Dan heerst de wereld binnen de kortste keren over de kerk. Dat is nu zo. En dat was toen ook het geval. De Joden zeiden, het betaamt niet dat gijlieden en wij onze God een huis bouwen, maar wij alleen zullen het de Heere, de God Israëls bouwen, gelijk als de koning Kores, koning van Perzië, ons geboden heeft. Ezra 4, het derde vers. De vijanden werden boos en zijn toen gaan stoken aan het hof van de koning van Perzië. Binnen de kortste tijd lag de tempelbouw stil, een maand, een jaar. 5 jaren. Het duurde al de dagen van Kores, tot aan de dagen van Darius, koning van Perzië, zegt het boek Ezra. Tot aan Darius. Deze Darius beklom de troon in het jaar 521 voor Christus. Een kleine rekensom leert dat de bouw aan de tempel wel zo'n 15 jaar heeft stilgelegen. De mensen werden moedeloos. Ze zeiden dat er nooit meer wat van terecht zou komen. Ze gingen de dag van de kleine dingen verachten, zoals het zo treffend staat in het boek van de profeet Zacharia. Toen gingen ze hun eigen huizen maar bouwen. Dat mocht wel. Ze hadden nog wel geld, dus het werden mooie villa's. De profeet Haggai zal hen erom vermanen, dat ze hun eigen huizen bouwen en het huis des Heren woest laten. Maar dan is het alweer een heel stuk verder in de tijd. We zijn wat op de dingen vooruitgelopen. En keren nu terug naar onze tekst, naar de treurende Daniël. Nu, hier in Daniël 10, is het in het derde jaar van Kores. Nu hoort Daniël, de oude man in Babel, hoe treurig het gesteld is in Jeruzalem. Hij hoort van het gestook van de vijanden van zijn volk. Hij hoort hoe de bouw aan het huis des Heren stagneert. Dat bezet zijn hart met zoveel droefheid. Hij heeft niet lang meer te leven. Dit is Daniëls laatste visioen. En dit visioen loopt door tot hoofdstuk 11 en 12. Dan zijn we ook aan het einde van het boek. Het visioen eindigt met de woorden dat de Heere tegen Daniël zegt, maar gij, ga heen tot het einde, want gij zult rusten en zult opstaan in uw lot in het einde der dagen. Daniël gaat spoedig sterven, maar hij kan niet sterven als hij niet weet hoe het in Jeruzalem af zal lopen. Hij wil het verstaan wat de Heere toch voor heeft met zijn volk. Nu mochten ze terugkeren, nu scheen het zo in de gunst des Heren te zijn. Nu werd de tempel herbouwd en er komt niets van terecht. Daarom verootmoedigt hij zich zo voor het aangezicht des Heren. 21 dagen en nachten eet en drinkt hij geen begeerlijke spijs om te verstaan en om zich te verootmoedigen. We zagen immers zojuist dat de profeet twee redenen had voor zijn gebed. Hij wilde Gods bedoeling verstaan, maar hij wilde zich ook verootmoedigen. Want Daniël voelt wel waar de haper ligt. De schuld is nog niet weg. Er ligt zoveel schuld op dat teruggekeerde volk. Er ligt ook zoveel schuld op het achtergebleven volk in Babel. En Daniël mag die schuld eigenen en zich verootmoedigen voor de Heere. Hoe hij dat doet, wordt hier verder niet gezegd. Maar we hebben in hoofdstuk 9 een prachtig voorbeeld hoe Daniël heeft gebeden in zijn leven. De beproeving van Daniëls smeken, de tweede gedachte. 21 dagen kermt de oude ziener het uit voor de Heere. 21 nachten is het slaap, weerhield gij van mijn ogen. Hij laat alle kostelijk voedsel aan zich voorbij gaan. Hij zalft zijn hoofd niet. En is 3 weken dag en nacht aan het kermen voor God. Maar de Heere antwoordt niet. De hemel blijft van koper en de aarde van ijzer. Hoe komt dat? Laten we ons eens op die vraag bezinnen. Waarom het komt dat een mens soms of vaak bidt zonder dat hij antwoord krijgt. We kunnen een paar dingen noemen. In de eerste plaats, denk eens aan het woord van Jacobus 4. Gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zou. Dit is een van de meest voorkomende oorzaken waarom de Heere het gebed niet verhoort. Dan bidden wij, maar we zijn in ons hart vastbesloten om de zonde niet los te laten. En als wij de prijs zouden moeten betalen met het afstaan van onze lieve zonden, dan zouden we ophouden met bidden. We willen dus eigenlijk 2 dingen tegelijk. We willen van de Heere wat hebben en we willen aan de andere kant ons oude leven blijven leiden. Jacobus zegt het scherp, opdat gij het in uw wellusten zou doorbrengen. Zo is het toch? Dit is vaak een vaak voorkomende oorzaak waarom ons gebed niet wordt gehoord. We moeten maar niet mopperen op de Heere. We moeten maar niet zeggen, nu vraag ik al 60 jaar of God me bekeren wil en het gebeurt niet. Dan krijgt God de schuld van onze ongehoorzaamheid. Terwijl de haper is, heel eenvoudig, dat we wel vragen om bekeerd te worden, maar we willen onze zonden niet kwijt. We leven in de zonde als een vis in het water. En een vis wil niet graag het water uit. Er is nog een andere oorzaak van onze onverhoorde gebeden. We bidden soms om dingen waar we eigenlijk niet om mogen bidden. De catechismus zegt dat wij bidden moeten om die dingen die God ons in zijn woord heeft bevolen. We bidden vaak om andere dingen. De Heer heeft bijvoorbeeld bevolen dat wij zouden bidden om dagelijks brood. Dat is dus om onze nooddruft, hetgeen wij nodig hebben. Maar wij beperken ons in ons gebed vaak niet tot wat we nodig hebben. Ga uw eigen gebed maar eens na. Als we iets graag willen hebben, kunnen we dat nu werkelijk niet missen? Als het op de keeper beschouwd wordt, moeten we zeggen dat we veel dingen best zouden kunnen missen op reis naar de eeuwigheid. Indien de Heer ons zulke dingen onthoudt en we krijgen niet wat we bidden, worden we soms boos. Maar we vergeten dat we alleen maar mogen bidden naar Gods geopenbaarde wil, dus om wat Hij bevolen heeft te bidden. Hoe is het bij Gods kinderen? Krijgen zij altijd wat ze vragen? Wordt het gebed van Gods volk altijd verhoord? Nee. Gods kinderen kunnen soms bidden zonder verootmoediging of zonder van Christus arbeid hun grond te maken in het gebed. Gods kinderen kunnen soms ook bidden zonder onderwerping aan Gods raad. Daar hebt u nog een oorzaak dat het gebed soms niet wordt verhoord. Of ze bidden zonder het te weten niet naar Gods raad. Paulus had een scherpe doorn in zijn vlees. Het was een engel des Satans die hem met vuisten sloeg. Hij vertelt ons niet wat het was, maar het was heel erg. Driemaal heeft hij de Heere gebeden dat het van hem weggenomen zou worden. Tweemaal kreeg hij geen antwoord. Maar de derde maal zei de Heere, mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Het was niet naar Gods wijze raad, niet naar Gods verborgen wil, dat de doorn uit Paulus' vlees zou worden weggenomen. En dan kan er nog een reden zijn waarom God het gebed niet schijnt te verhoren. Dat is het geval als de Heere ons beproeven wil. De Heere wil ons wel eens beproeven of het ons ernst is. O, hoe vaak bidden wij wel? En als we het niet krijgen, dan worden we moedeloos en laten het erbij liggen. Maar de Heere beproeft ons gebed om te zien wat het ons waard is. Wat heeft Hij de Canaanese vrouw beproefd toen ze hem nariep? Hij antwoordde haar niet één woord. Laat dit alles ons niet moedeloos maken. We zeggen dit niet alsof het Gods liefste werk zou zijn onze gebeden niet te verhoren. Gij hoort het gebed, zegt de dichter van Psalm 65, tot u zal alle vlees komen. En dat is zo waar. We kunnen nooit goed en groot van hem denken en spreken. Het moet ons zuchten en vragen maar zijn of hij ons wil leren bidden, zoals hij het al zijn kinderen leert. In hartelijke onderwerping aan zijn wil en raad. In hartelijk erkennen van onze schuld en vloekwaardigheid. In hartelijk begeren van zijn gunst in Christus. Zulke gebeden worden door hem gewerkt. En ze worden zeker ook door hem verhoord. Alleen wil dat niet zeggen dat ze altijd terstond worden verhoord. Zo zijn er heel wat oorzaken van onverhoorde of schijnbaar onverhoorde gebeden. Maar dat het hier in dit hoofdstuk bij Daniël zo lang duurde, wel 3 volle weken, voor de Heere antwoordde, dat had nog weer een andere oorzaak, een bijzondere oorzaak zelfs. Dat willen we nu eens onderzoeken vanuit de derde gedachte, de inhoud van Daniëls troost. Maar laten we eerst met elkaar zingen uit Psalm 65, het eerste vers, de lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften, dag bij dag. Gij hoort hen die u hel verwachten, o hoorder der gebeen. Dies zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treen. We noemden u Psalm 65, vers 1. gemeente, we luisteren nu naar de inhoud van Daniels troost. Vanuit onze derde gedachte, Daniel krijgt antwoord op zijn treurend smeekgebed na 21 dagen. En op de 24ste dag der eerste maand, zo was ik aan de oever der grote rivier, welke is Hiddekel. Daniel verkeert in een reisgezelschap, nog altijd is hij bezig met zijn werk. Hij is ver in de 80, heeft 3 weken bijna niet gegeten en gedronken, 3 weken zich niet gezalfd. Maar zijn werk gaat door. Hij is op pad samen met enkele ambtenaren van het koninklijk hof en ze bevinden zich op dat moment bij de rivier de Tigris. Dat is de naam die wij geven aan de rivier die in de Bijbel de Hiddekel wordt genoemd. Dan heft Daniel zijn ogen op en zie, er was een man met linnen bekleed en zijn lendenen waren omgord met fijn goud van Ufas. De persoon die Daniel ziet had een schitterende gouden band om zijn lendenen. Zijn lichaam was blauw als een turkoois en zijn aangezicht gelijk de gedaante van de bliksem, zo fel, zo heerlijk. Zijn ogen gelijk vurige fakkels, zijn armen en zijn voeten gelijk de verf van gepolijst koper en de stem zijner woorden was gelijk de stem ener menigte. Wie is die persoon die zich aan Daniel openbaart? Zo onverwacht en ongedacht, terwijl hij aan zijn werk is, midden onder zijn arbeid in een reisgezelschap, terwijl heidense ambtenaren in zijn nabijheid verkeren, dus niet in de stilte van de opperkamer achter zijn open vensters, maar midden onder zijn werk. Wie is die persoon? Niemand anders dan de Zoon van God, Christus Jezus, in een oud-testamentische openbaring. Hij doet ons denken aan die heerlijke gestalte die Johannes ziet op het strand van Patmos. De overeenkomsten met de verhoogde middelaar die door Johannes wordt aanschouwd zijn te groot om een andere verklaring toe te laten. En ik, Daniel, alleen zag dat gezicht. Maar de mannen die bij mij waren zagen dat gezicht niet. Doch een grote verschrikking viel op hen en zij vloden om zich te versteken. Dat is iets wonderlijks. Daniel ziet die heerlijke persoon, de mannen die bij hem staan zien hem niet. Iets dergelijks gebeurde toen Christus op de weg naar Damascus verscheen aan Saulus van Tarsen. Christus openbaart zich alleen aan zijn volk, niet aan de wereld. Niet aan nieuwsgierige Grieken die Jezus wel wilden zien. Hij openbaart zich alleen aan de zijnen. Hoe komt het dan dat degenen die bij Daniel zijn zo schrikken als ze toch niet zien? Om 2 redenen vermoeden we. Ze hebben wel iets gehoord. Een machtig geluid als het rollen van een zware zee, als het dreunen van een onweerslag, als de stem van een grote menigte. Maar bovendien hebben ze aan Daniel iets gemerkt. Want Daniel valt plat op de grond. Herinner u hoe Johannes op het strand van Patmos, die zegt, toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. We lezen verder in vers 8, ik dan werd alleen overgelaten en zag dit grote gezicht. En er bleef in mij geen kracht over. Mijn sierlijkheid werd aan mij veranderd in een verderving, zodat ik geen kracht behield. Dan gaat die majesteitelijke heerlijke persoon spreken en dan valt Daniel in slaap, zo op zijn gezicht. Een hand roert hem aan. Volgens onze kanttekeningen is dit de hand van de engel Gabriel, die al eerder tot Daniel had gesproken, die ook nu weer het woord neemt. Daniel gaat wat bewegen, hij kruipt op zijn knieën, zo staat er, op de palmen van zijn handen. En zo gaat de engel Gabriel tegen Daniel spreken. Ziet u hem daar zitten, die topambtenaar, minister van de kroon in het rijk van Perzië? Nu zit hij voor God op zijn knieën en op zijn handen, als een kruiper op de grond. Wat zouden we er goed mee zijn, als we vandaag zulke ministers zouden hebben? Die wisten wat het betekent voor God op de knieën en handpalmen te kruipen. En? Kent u u wat het is? Als de Heere zich openbaart, dan word je een kruiper in het stof. Dan komt er een ogenblik dat u plat op de grond voor de Heere valt. Dan hebt u geen bestaan meer voor de levende God. Dan gaat de engel spreken: Daniel, gij zeer gewenste man. Als de Heere dat zegt, wat is dat groot? Daniel had het al eerder van z'Heere wegen gehoord, maar blijft een eeuwig wonder als die majesteitelijke God ons een gewenst, een geliefd en bemind man noemt. Dan kan een mens nooit klein krijgen. Gabriel gaat verder: merk op de woorden die ik tot u spreken zal en sta op uw standplaats, want ik ben als nu tot u gezonden. Ga eens staan, wil Gabriel zeggen. En Daniel gaat staan. Hij zegt ervan: toen stond ik bevende. Hij trilt over al zijn leden. Dan gaat de engel hem openbaren waarom het zo lang geduurd heeft voordat hij antwoord kreeg op zijn 3 weken durend smeekgebed. De verklaring waarom de profeet 3 weken heeft moeten wachten is heel treffend, schokkend eigenlijk. En ook heel leerzaam voor ons in de tijd waarin wij leven. Luister maar, vrees niet, Daniel, want van de eerste dag aan dat gij uw hart begaaft om te verstaan en om uzelf te verootmoedigen voor het aangezicht van uw God, zijn uw woorden gehoord en om uw woorden wil ben ik gekomen. Daniel, wil de engel zeggen, vanaf het moment dat u begonnen bent met kermen en smeken, zijn uw woorden doorgedrongen in het hof der hoven. Vanaf de eerste dag. Dat mag wel een bemoediging zijn. Als er nog van die kruipers zijn, die ook wel eens, als het ware, op hun knieën en op hun handpalmen door hun binnenkamer kruipen, als niemand u ziet. God hoort het smeken van zijn ellendigen, van de eerste dag aan. Weet u hoe het ergens anders staat in de Bijbel? Nog ontroerender: eer zij roepen, zal ik antwoorden. Hoe komt het dan dat het toch 3 weken geduurd heeft voor Daniel het merkt dat zijn woorden gehoord zijn door God? Het antwoord op die vraag lezen we in vers 13... waar de engel Gabriel zegt: doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij 21 dagen. En zie, Michael, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen. En ik werd al daar gelaten bij de koningen van Perzië. Nu ben ik gekomen om u te doen verstaan hetgeen uw volk bejegenen zal in het vervolg der dagen. Want het gezicht is nog voor vele dagen. Wat Gods volk in de toekomst wedervaren zal, daarover gaat hoofdstuk 11. Dat laten we nu rusten. Maar dit ene moet nu al onze aandacht hebben. De machtige engel Gabriel is 3 weken opgehouden omdat hij een tegenstander tegenover zich aantrof die hij eerst moest overweldigen. Wie is die tegenstander? De vorst van het koninkrijk van Perzië. Wie is dat? Koning Kores? Nee. Dacht u dat een aartsengel 3 weken nodig heeft om de invloed en de macht van een sterfelijk mens als koning Kores te breken? Als één engel in 1 nacht 185.000 Assyrische soldaten kan doden, dacht u dan dat Gabriel 21 dagen nodig had om koning Kores opzij te zetten? Bovendien, zo hebben we gehoord, koning Kores was de Joden helemaal niet slecht gezind. Nee, hier wordt ons iets geopenbaard in de Heilige Schrift waar we maar heel weinig aan denken. Namelijk dat alle dingen die hier op aarde gebeuren, die wij zien, die wij horen, die wij in de kranten kunnen lezen, een achtergrond hebben die wij niet zien. De vorst van het koninkrijk van Perzië. Weet u wie dat is? Dat is een van de gevallen engelen. Satan is gevallen, maar met hem viel een legioen van engelen. Er is niet alleen in de wereld van de goede engelen, maar ook in de wereld van de gevallen engelen een bepaalde orde. Mag ik het zo eens zeggen, de vorst der duisternis stuurt naar elke natie hier in deze wereld een gevallen engel om dat land, om die overheid, om die regering naar zijn hand te zetten. Daar is een vorst van het koninkrijk van Babel. Er is ook een vorst van het koninkrijk van Perzië. En die vuile, onreine, duivelse geesten hebben maar één ding op het oog. Gods rijk schade doen. Gods volk vernietigen. Gods naam kwaad aandoen. En wat voor list en geweld hij daar ook maar voor gebruiken kan. Die duivelen zijn altijd bezig. Het ene volk vangt de Satan hiermee en het andere volk vangt hij daarmee. Er zijn volken die de vorst der duisternis zo onuitsprekelijk diep heeft laten zinken, dat de ene mens de andere mens op ging eten, zij werden kannibalen. Bij andere volken doet de Satan het weer heel anders. Aan het eind van dit hoofdstuk lezen we dat er ook een vorst is van Griekenland. Griekenland is een land dat de vorst der duisternis tot hoge culturele bloei bracht. Daarin was iets van Gods algemene genade, maar daarin was ook veel van de Satan. De Griekse cultuur was door en door verdorven. Een cultuur waarin de naaktheid van het menselijk lichaam verafgood werd. Zo is er ook een vorst van het koninkrijk van Perzië. De satanische geest was in Daniëls tijd voortdurend bezig te proberen, nu zeg ik het maar heel menselijk, om koning Kores op te hitsen tegen het volk van God, zodat de tempel in Jeruzalem nooit van de grond zou komen en de stad Jeruzalem nooit zou worden herbouwd. En het scheen hem al aardig te gelukken. In Jeruzalem heeft hij de vijanden van de Joden opgestookt, die proberen hun invloed aan te wenden bij het Perzisch Hof. De koning van Perzië gaat aarzelen en twijfelen. De tempelbouw wordt stilgelegd en ach, de Joden in Jeruzalem zagen alleen de buitenkant van die dingen maar. Die zagen alleen koning Kores maar. Ze zagen alleen de vijanden maar. Doch de engel Gabriel laat Daniël zien dat er een verborgen achtergrond achter alle dingen is. Dat er zich in het hemelse gewest een strijd afspeelt tussen Christus en Beelzebul, waar Christus bijgestaan wordt door Michael en zijn heilige engelen, en waar Beelzebul gesteund wordt door zijn legioen van gevallen geesten die met hem meegegaan zijn in de opstand tegen God. Daarom schrijft de apostel Paulus in Efeze 6, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers der wereld der duisternis van deze eeuw. Tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Wat beseffen wij deze dingen toch weinig. We zijn zo onbekwaam en zo afgestompt geworden om eens achter de dingen te kijken die zich in de wereld voltrekken. We lezen veel in de kranten, in de media, maar we verstaan veel te weinig van de schrift. Laten we toch de macht van het rijk der duisternis niet onderschatten. Geloven wij wel dat er ook een vorst is van het koninkrijk van Nederland? Dan denken we niet aan het huis van Oranje. Nee, we zien eens hoger op. We moeten eens leren letten op de geweldhebbers van deze wereld, op de geestelijke boosheden in de lucht. Die vorst van het koninkrijk van Nederland heeft eeuwenlang moeten gedogen dat ons Nederlandse volk onder de invloed van Gods heilig woord en getuigenis heeft geleefd. O zeker dat God nooit ons volk als geheel. Altijd was de invloed van de krachten van zonden en wereld groot. Ook in de geschiedenis van ons land. Maar toch vergissen we ons als we zeggen dat in die laatste tientallen jaren die vorst van het koninkrijk van Nederland, die duivelse macht, triomf op triomf heeft behaald. Wat is zijn macht groot? Wat is hij erin geslaagd om ons volk en onze overheid op een dwaalspoor te brengen, op een helloze weg. Weg van God, weg van zijn woord, weg van zijn wet. Zien wij die achtergrond ook? Zien we dat er achter onze regering nog een andere regering staat? Maar die stille verborgen achtergrond is dat er ook een vorst is van het Koninkrijk van Nederland die niet anders wil dan Gods volk vernietigen, Gods woord uit de samenleving bannen, Gods naam en zaak schade doen. En wie zal die macht breken? Er is er maar één die dat kan. Kon Daniel dat in zijn dagen? Nee, dat kon hij niet. U, volk van God, dat enigszins bidden geleerd heeft, ook voor land en volk, kunt u de hele macht breken? Nee, dat kunt u niet. Daar zijn uw krachten te zwak voor. Het enige dat ons past in de weg te gaan van de oude Daniel, op onze knieën en op de palmen van onze handen, de hulp inroepend van vorst Immanuel, wiens lichaam is als een turkoois en wiens lendenen zijn omgord met fijn goud van Ufas en wiens ogen zijn als vurige fakkels. Hij alleen is bij machte de duivelse invloed te breken in die hemelse gewesten. Daarom duurde het 21 dagen voor Daniel antwoord kreeg. Ons hoofdstuk heeft een betekenisvol einde. Opnieuw lezen we dat Daniel volkomen overweldigd wordt door de majesteit van de openbaring die hem ten deel is gevallen. Zelf zegt hij dat hij barensweeën voelt als van een barende vrouw. En hij klaagt in vers 17 dat er geen adem in hem is overgebleven. Nog eens worden we erbij stilgezet wat een ontzaglijk gebeuren het is als de eeuwige en levende God spreekt in het leven van een mensenkind. Dat is wel heel iets anders dan sommige mensen ons willen doen geloven, die het doen voorkomen alsof heel hun leven bestaat uit het krijgen van teksten en psalmversen. Christus versterkt de oude Daniel door hem aan te raken en hem te bemoedigen. De Heere zegt tegen Daniel dat hij weer terugkeert naar het hof van Perzië om tegen de vorst ter Perzen, die duivelse geest dus, te strijden. Maar nu al bereidt hij er zijn oude knecht op voor dat de strijd tegen de vorst van Perzië niet de laatste strijd zal zijn. Christus zegt in vers 20 dat daarna de vorst van Griekenland zal komen. En zo gaat het maar door. Die strijd houdt blijkbaar niet op. Nooit. Zolang de wereld bestaat zal die strijd niet ophouden. Maar ze zal doorgaan tot aan het ogenblik dat de Heere al zijn vijanden aan de voetbank van zijn voeten zal hebben onderworpen. En alle macht die zich tegen hem verheft gebroken is. O, dat er onder ons nog van die kruipers zouden zijn als Daniel was. Alles wat u meer doet, dan bent u te veel, kinderen des Heren. Kruiperig zijn is niet goed, maar een kruiper worden voor het aangezicht van God, dat is een goede plaats. En dat is tot hel van land en volk, dat is ook tot hel van Sion, opdat de arbeid aan het huis des Heren nu zo vaak in puin voort mag gaan. Amen. We eindigen met dankzegging. Heren, die arbeid gaat voort, zolang deze aarde zal bestaan. En zo is vanmorgen ook uw woord weer uitgegaan onder ons. En heeft u ons opgeroepen om een kruiper te worden, om ons te buigen, om ons te verootmoedigen, om uw aangezicht te zoeken. Dag in, dag uit. En Heren, als we dat nog niet gewend zijn om te doen, geef dan dat we er vandaag mee mogen beginnen. Om het goede van u te zoeken en te vinden. Om het goede voor land en volk van u te verlangen. om het goede van onze gemeente, van u, te ontvangen. Heren, wilt u daartoe geven dat ook deze kansel op uw tijd weer een man van uw raad mag ontvangen? Dat hij ons mag leiden in de grazige weide van uw woord. Heren, er is nog zoveel land te ontginnen in uw woord. Er is nog zoveel te spitten. Ja, Heren, geef dan dat we allen gouddelvers zullen worden om uw woord, om daarin te spitten en om dat goud te vinden wat nimmer meer vergaat. Heer, hartelijk dank dat we vanmorgen zo bij elkaar mochten zijn. We willen u een bijzonder bidden voor Jan-Willem en Maaike, die met Anna, Jonathan en Abel onze gemeente gaan verlaten. Ze hebben een woning gevonden, van u gekregen in Amersfoort. Wilt u met hen optrekken, heren, dat ze ook daar hun plaats mogen innemen, dat ze ook daar dienstbaar mogen zijn in dat gedeelte van uw koninkrijk. Heren, we danken u dat u Jan-Willem vele jaren gegeven heeft dat hij onder ons in het ambt van diaken mocht dienen. Wilt u geven dat hij dat werk wat hij heeft mogen verrichten, dat tot eeuwige zegen mag zijn. Heren, wilt u met hen optrekken de onbekende toekomst in. Geef dat we elkaar niet uit het oog zullen verliezen, heren, maar dat er veel gebed voor elkaar mag zijn. Heren, wilt u ons gebed horen? Uit genade, om Jezus wil. Amen. Voordat we eindigen met het zingen van Psalm 121 vers 4, voor zover mogelijk staande, straks zal eerst broeder Van Winkelen het woord voeren in het afscheid van broeder Rauwendal.
Broeder Rauwendal, beste Jan-Willem. We willen deze dienst ook stilstaan bij je vertrek uit de kerkenraad. De prediker die leert ons dat alle dingen in dit leven een bestemde tijd hebben. Zo is dat ook met de periode dat je voor de tweede aansluitende termijn hebt mogen dienen als diaken in onze gemeente. Die periode die begon op 25 mei 2023 en die eindigt vandaag op deze rustdag, ruim een jaar later. Eerder dan we toen gedacht hadden. Maar toch heeft ook deze ambtsperiode een bestemde tijd onder de hemel gehad. Ook al was het dan kort, je houding en je inzet dit jaar is representatief voor je betrokkenheid op de gemeente. En ook op je beschikbaarheid voor allerhande taken in de gemeente. In de tijd dat je in onze stad gewoond hebt. Ik denk dan ook terug aan die zondag in augustus, dat je als hulpouderling eerst de lezende ouderling een hand gaf en vervolgens bij de uitgang van de kerk collecteerde. Dat tekent je veelzijdigheid. En je inzet in de gemeente was ook steeds in bescheidenheid. De Heere achtervolgt je ambtelijke werk met zijn zegen. Hij verzoene ook genadig in het offer van Christus al het tekort en het gebrek dat erbij was. Wat hebben we dat als ambtsdragers dat ook nodig? Dat besloten is onder het verzoenende werk van de zaligmaker. Namens kerkenraad en gemeente, broeder Rauwendal, van harte dank voor al je inzet. Dat geldt ook voor Maaike, die op de achtergrond je ondersteund heeft en heeft gemaakt dat je beschikbaar was voor het ambtelijke werk. Maaike, ook bedankt voor alle offers die jij daarvoor ook in het gezin gebracht hebt. Alle dingen hebben een bestemde tijd, zei ik. Dat geldt ook voor de periode dat je in de stad hebt gewoond. In september 2002 werd je lid van de gemeente en nu, bijna 22 jaar later, verlaat je de stad. Je kwam als vrijgezel. Je vertrekt met een vrouw en 3 kinderen. Genoeg om de zegeningen die de Heere gaf in ootmoed te erkennen. Laat in je hart leven wat eens Jacob voor de Heere beleed. Ik ben geringer dan al deze weldadigheid en al deze trouw die gij aan uw knecht gedaan hebt. Alles wat er zich in jullie leven heeft afgespeeld aan zorg en aan zegeningen in deze stad, dat is straks geschiedenis. Een tijd die achter jullie ligt. Maar er ligt ook voor jullie en de kinderen een nieuwe periode voor. Wat hebben jullie persoonlijk, maar ook als gezin nodig, dat de zegen van de Heer jullie deel is? We bidden jullie die zegen toe vanuit wat we lezen in Jesaja 52. De Heere zal voor jullie de aangezicht heen trekken. En de God van Israël die zal uw achtertocht zijn. Als de Heere jullie dat genade geeft, als Hij jullie omringt met zijn nabijheid, dan hebben jullie genoeg, ook voor de onbekende toekomst in Amersfoort. Dat van harte toegebeden. Laten we nu broeder Rauwendaal en ook Maaike, Anna, Jonathan en Abel samen toezingen uit Psalm 121 en daarvan het 4e vers. De Heer zal u steeds schade slaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor rampen waar. De Heer zij grin of uit moog gaan en waar u heen moog spoeden, zal eeuwig u behoeden. Voor zover mogelijk doen we dat staande.
Met de zegen bidden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie enig God. U zij al de eer. Amen.
Zegen.